We samen Gods woord openen. We zijn inmiddels gekomen aan het laatste hoofdstuk van het eerste boek Samuel. 1 Samuel hoofdstuk 31, vers 1 tot vers 13. Intussen streden de Filistijnen tegen Israël. De mannen van Israël sloegen voor hen op de vlucht en er vielen doden op het gebergte Gilboa. De Filistijnen dan zaten Saul en zijn zonen op de hielen en zij doden Jonathan, Abinadab en Malkisua, de zonen van Saul. Daarop werd de strijd voor Saul te zwaar. Toen de boogschutters hem onder schot kregen, werd hij zwaar gewond door de boogschutters. En Saul zei tot zijn wapendrager, trek uw zwaard en doorsteek mij daarmee, opdat deze onbesnedenen niet komen en mij doorsteken en de spot met mij drijven. Maar dus zijn wapendrager wilde niet, omdat hij ervoor terugschrok. Daarop nam Saul het zwaard en stortte zich erin. Toen zijn wapendrager zag dat Saul dood was, stortte hij zich ook in zijn zwaard en stierf met hem. Zo stierven op die dag Saul, zijn drie zonen en zijn wapendrager, ook al zijn mannen tegelijk. Toen de Israëlieten aan de overzijde van de vlakte en aan de overzijde van de Jordaan bemerkten dat de mannen van Israël de vlucht genomen hadden en dat Saul en zijn zonen dood waren, verlieten zij de steden en vluchten. Daarna kwamen de Filistijnen en nestelden zich daarin. Toen de Filistijnen de volgende dag de gesneuvelden kwamen plunderen, vonden zij Saul en zijn drie zonen liggen op het gebergte Gilboa. Ze hieven zijn hoofd af, roofden zijn wapenrusting en zonden boden rond in het land der Filistijnen om de goede tijding te melden in hun afgodentempels tempels en aan het volk. En ze legden zijn wapenrusting neer in de tempel van Astarte en zijn lijk staken zij vast aan de muur van Bethzan. Toen de inwoners van Jabes in Gilead hoorden wat de Filistijnen met Saul gedaan hadden, begaven alle krijgslieden zich op weg, liepen de gehele nacht door en haalden de lijken van Saul en zijn zonen van de muur van Bethzan. Daarna kwamen zij in Jabes terug en verbrandden ze daar. Ze namen hun gebeente en begroeven het onder de tamarisk te Jabes. Toen vastten zij 7 dagen lang. Tot zover Gods woord. Nu dit afsluitende hoofdstuk van het eerste boek Samuel is, zoals u merkt, broeders en zusters, niet meteen om vrolijk van te worden. Het verhaalt ons het tragische einde van koning Saul en zijn zonen. Maar als u zich goed herinnert, dan had de schrijver het relaas van deze fatale veldslag in principe al kunnen geven na hoofdstuk 28. Wanneer Saul daar een bezoek brengt aan het medium te Endor en dan in het holst van de nacht verdwijnt. Eigenlijk volgt historisch gezien hoofdstuk 31 dus op hoofdstuk 28. Maar in plaats daarvan nam de schrijver ons terug mee in de tijd. Hebben we 2 hoofdstukken met David en zijn mannen doorgebracht om nu pas, als laatkomers, zeg maar, op het strijdtoneel te arriveren in hoofdstuk 31. Want we lezen in vers 1, intussen streden de Filistijnen tegen Israël. Intussen. Die ongebruikelijke opening laat ons meteen zien dat wat zich hier afspeelt op Gilboa gelijktijdig plaatsgrijpt met de gebeurtenissen die ons in het vorige hoofdstuk verteld zijn. Of anders gezegd, het is op het moment dat David ver in het zuiden zijn volk redt uit de handen van de Amalekieten, dat Saul in de noordelijke vallei van Jezreel overrompeld wordt door een Filistijnse overmacht. En meteen krijgen we hier, zoals zo vaak en zo gebruikelijk is bij verhaalde geschiedenissen in de schrift, in één zin, een beknopte samenvatting, waarvan de details nader uitgewerkt worden in de verdere tekst. We lezen namelijk, de mannen van Israël sloegen voor hen op de vlucht en er vielen doden op het gebergte Gilboa. En in deze enkele woorden is deze enorme catastrofe hier samengevat. Kennelijk hebben de Filistijnen in de vallei Sauls leger hals over kop doen vluchten naar hoger gelegen plaatsen in de hoop daar te kunnen ontkomen aan die 3000 aanstormende ijzeren strijdwagens. En de vallei die ligt hier ondertussen al bezaaid met Israëlieten, die getroffen zijn door speren en pijlen van de bijrijder uit die voorbijrazende strijdwagens. En alleen de achterste gelederen Die slagen erin om rennend de heuvels te kunnen bereiken. En wanneer ze daar in dat golvend glooiend gebied menen uit het zicht te zijn om zo veilig de aftocht te kunnen maken, dan wordt het vluchtende leger hier vervolgens bestookt met een pijlende regen. Ja, boogschutters, dat is ideaal om een wegvluchtend leger volledig van de kaart te vegen. Nu, ik denk dat de bedoelingen van de Filistijnen hier duidelijk zijn. Want alhoewel dat de overwinning al een feit is, Israël volledig verslagen is, nemen de Filistijnen daar geen genoegen mee en richten ze zich nu op Saul en zijn zonen. Ja, ze gaan voor de hoofden van de koning, de kroonprins en de overige troonopvolgers, Jonathan en zijn broers, zo lezen we in vers 2. De Filistijnen dan zaten Saul en zijn zonen op de hielen en ze doodden Jonathan, Abinadab en Malkishua, de zonen van Saul. Nu, we hebben in deze reeks, al een hele tijd geleden ondertussen, toch wel behoorlijk wat aandacht aan Jonathan besteed. En het is ook niet nodig om hier vanmorgen in herhaling te vallen. David die zal trouwens in het volgende hoofdstuk voorzien in een eervolle vermelding voor zijn vriend. En dat hoef ik niet in zijn plaats te doen. Maar ik kan me zo levendig voorstellen, vrienden, dat u zich afvraagt waarom deze eerbiedwaardige, nobele man, die qua karakter en qua leiderskwaliteiten met kop en schouders boven zijn vader uitsteekt, en ongetwijfeld een veel betere koning was geworden, waarom hij hier een betekenisloze dood moet sterven. Ik kan me dat zo levendig voorstellen als je dit leest. Jonathan was David als zijn beste vriend in alles trouw gebleven. Hij had zelfs op risico van eigen leven Davids onschuld voor zijn eigen vader staande gehouden. Jonathan was ook de eerste om te erkennen dat David zijn vader zou opvolgen als koning van Israël. Ja, hij hield niet vast aan zijn positie als kroonprins, maar hij had er vrijwillig afstand van genomen. Hij bleef in alles een trouwe vriend voor David en een loyale zoon voor koning Saul, tot in de dood. Nochtans had Jonathan er zo naar uitgezien om de tweede man in het koninkrijk onder David, Gods volk, te dienen. Maar die wens is niet in vervulling gegaan. Mocht niet zijn. Nu, als je er zo over nadenkt, zijn we dan niet geneigd om dit ergens een beetje onrechtvaardig te vinden bij de Heere God? We hebben er toch op zijn minst toch een naar gevoel bij, of niet? Maar wat, vrienden, als Jonathans roeping hier was om op Gilboa te zijn, aan de zijde van zijn vader? Niemand van ons zal er zich vrijwillig voor aanbieden, maar de Heere God kan iemand roepen om trouw te zijn in alles behalve ideale omstandigheden. En dat is wat, dat geloof ik, hier zien in Jonathan's leven en dood. Vaak wordt gedacht dat Jonathan in deze situatie zich niet in de wil van God bevindt en bij gevolg sterft. Maar dat is volgens mij helemaal niet zo. Soms roept de Heer een dienstknecht om trouw te zijn in alles behalve ideale omstandigheden. Ik las in een boek van J.I. Packer, toch een bekende schrijver, dat hij melding maakte van een zekere Richard Greenham, die dienst deed in de Church of England. De man stond in de tweede helft van de 16e eeuw voor een parochie nabij Cambridge. En hij stond bekend als een harde werker. Elke dag stond hij op om 4 uur. En op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag predikte hij in de vroege morgen voor zijn parochianen. Voordat ze aan een dagtaak begonnen, predikte hij een boodschap. Op zondag predikte hij 2 maal en hij gaf in de avond zondagschool aan de kinderen en ook nog eens op donderdagmorgen. En gedurende de week bestudeerde hij in de voormiddag Gods woord en in de namiddag ging hij ofwel op ziekenbezoek ofwel bezocht hij de mensen van zijn parochie op het veld. En hij stond ervoor bekend een goede geestelijke raadgever te zijn. De mensen kwamen met hun problemen en hun bezorgdheden van heinde en ver naar Richard Greenham. Maar ondanks dit alles, broeders en zusters, kende hij bitter weinig succes onder de mensen van zijn eigen parochie. Na ongeveer 20 jaar dienst zei hij het volgende tot zijn opvolger. Ik zie geen goed werk door mijn bediening op 1 familie na. Was die man dan al die jaren niet op zijn plaats? Bevond hij zich dan niet in de wil van de Heer? Ik denk het wel. Maar er is zoiets als geroepen worden door de Heer om trouw te zijn in alles behalve ideale omstandigheden. Het is niemand die dat verkiest, het is ook niemand die dat ambieert. En het is trouwens ook geen eenvoudige roeping. Maar zo ook is Jonathan als de oudste zoon van de koning op de heuvel Gilboa, waar dat hij hoort te zijn. Hij wordt gevonden aan de zijde van de koning, strijdende tegen de vijanden van Israël. En dat was zijn roeping. Jonathan was een krijgsman. Hij deed als militair op de plaats die hem was toegewezen waarvoor dat hij getraind was. En hij hield stand, vrienden, tot in de dood. En dat is geen verloren leven en geen zinloze dood. Wat zou er trouwens tragisch zijn aan het feit dat iemand trouw blijft aan zijn roeping op de plaats die God hem heeft toegewezen? Wat is er tragisch aan het feit dat Jonathan afstand heeft gedaan van een koninkrijk dat hij toch nooit kon bezitten, om nu het koninkrijk binnen te gaan dat hij nooit meer kon verliezen? En wanneer dat die drie zonen van Saul één voor één gevallen zijn, dan komt Saul in het oog van de strijd te staan. We lezen in vers 3. Daarop werd de strijd voor Saul te zwaar. Toen de boogschutters hem onder schot kregen, werd hij zwaar gewond door de boogschutters. Ja, misschien is het u opgevallen, ik heb niet alle vertalingen gecontroleerd, maar er is hier een mogelijke vertaalvariant. Ofwel staat er, en hij beefde zeer uit angst voor de boogschutters, ofwel, zoals in mijn vertaling, werd hij zwaar gewond door de boogschutters. Dat is een keuze die gemaakt moet worden. Sommige uitleggers die geven hier de voorkeur aan om de angst van de koning te onderlijnen, ja, omdat Saul heel zijn carrière gekenmerkt is door angst, zoals we al zo vaak met elkaar overdacht hebben. Maar sommigen die vinden het hier ook twijfelachtig of Saul nog in staat is, om wanneer dat hij al dodelijk verwond zou zijn, om zich nog op zijn zwaard te kunnen werpen. Maar het ene hoeft het andere niet uit te sluiten. Ik geloof dat beide samen waar zijn. Juist omdat Saul dodelijk verwond is en geen andere opties meer heeft, is hij bang voor wat de volgende dag zal brengen. Maar ondertussen is het al laat in de avond en in de morgen zal hij zeker sterven. Het is pas in de morgen dat de Filistijnen opnieuw het slagveld gaan betreden om hun oorlogsbuit bijeen te roven. En Saul die vreest dat als hij dan nog in leven is, de Filistijnen met hem de spot zullen drijven, zegt onze Nederlandse vertaling. Nu, het is niet onmoeilijk te doen, maar het woord dat hier gebruikt wordt in de grondtekst voor spotten, dat wordt in het boek Richteren in hoofdstuk 19 vers 25 gebruikt om een groepsverkrachting aan te duiden. Waarmee ik maar gewoon wil aangeven, vrienden, dat de Filistijnen niet zomaar een beetje de zot met hem gaan houden. In die dagen was een folterexecutie niet ongewoon, maar eerder gebruikelijk. En ze hebben heel wat afgrijzelijke zaken in petto, waarvan dat Saul maar al te goed weet dat hij daar niet kan aan ontkomen en dat beangstigt hem zeer. Trouwens, als we zien wat de Filistijnen na hun dood met Saul en zijn zonen doen, dan is er niet te veel verbeelding nodig, denk ik, om je voor te stellen wat ze met hem zouden aanvangen wanneer ze Saul nog levend aantreffen. We lezen dat de Filistijnen zijn hoofd afhakken en Saul beroven van zijn wapenrusting. Ze zenden boodschappers doorheen het landgebied met het goede nieuws dat in de afgodentempels verkondigd wordt. Het is groot feest, want Yahweh is de grote verliezer. Ze leggen zelfs bij wijze van eerbetoon Sauls wapenrusting aan de voeten van de afgod Astaroth. En ze spitsen vervolgens zijn lichaam en dat van zijn zonen op een paal op de muren van Bet-San. Nu, Bet-San, dat is een vestingstad die aan de oostelijke toegang de Jezreelvallei bewaakt. En de verminkte lichamen van Saul en zijn zonen die dienen daar als een waarschuwende verwelkoming. Een afschrikmiddel voor iedereen die slechte bedoelingen heeft. Dat is wat er u te wachten staat indien u tegen ons iets van plan bent. Nu, we weten ook uit de parallelpassage in 1 Kronieken hoofdstuk 10 dat Saul zijn afgehakt hoofd, dat dat geplaatst werd in de tempel van Dagon. En wellicht werd Saul niet enkel onthoofd, maar werden ook zijn ledematen afgehakt. Dat was gebruikelijk toen. Nu, misschien vraagt je zich ondertussen af waarom dat de Filistijnen zoiets afgrijzelijks doen met Saul na zijn dood. Wel, de Filistijnen die willen zoveel mogelijk Israël te schande maken door hun koning na zijn dood ernstig te verminken en met oneer te beladen. En trouwens, bedenk ook eens wat dat David met Goliath had gedaan. Had David toen ook niet Goliath zijn hoofd afgehakt en het toen naar Jeruzalem gebracht? En wat had David met de wapenrusting van Goliath gedaan? Had hij die toen ook niet in de tent van zijn God gebracht? Ook toen hadden de Filistijnen enkel nog het verminkte lichaam van Goliath dat zijn laatste eer konden betonen. En ik geloof dat de Filistijnen hier de ultieme wraak nemen op Saul omwille van een onthoofde held Goliath die onder bewind van koning Saul uiteindelijk gestorven was. Dus kort samengevat, vrienden, de vrees van Saul voor een gruwelijke dood is absoluut niet ongegrond. En laten we ook bij dit alles toch niet vergeten dat koning Saul, nog voordat die laatste strijd hier begonnen was, al met 100% zekerheid wist dat hij geen enkele overlevingskans had. En waarom? Omdat de Heere God het hem de avond voordien gezegd had. Weet je nog, de geest van de profeet Samuel had toen tot hem gezegd, in 1 Samuel 28 vers 19, Jahweh zal ook Israël met u in de macht der Filistijnen geven, en morgen zult u met uw zonen bij mij zijn. Ja, geen wonder dus dat Saul bij zijn wapendrager pleit om hem met zijn zwaard de genadestoot te geven. Zijn wapendrager is namelijk een van de weinige beroepssoldaten in dienst van de koning die weet hoe dat je iemand snel en nagenoeg pijnloos kan doden. Maar wie de geschiedenis van Israël een beetje kent, die krijgt hierbij de vraag van Saul aan zijn wapendrager om hem te doden een déjà vu gevoel. Want Saul is eigenlijk niet de eerste koning van Israël. Ja, hij is wel de eerste koning over de natie Israël. Maar er is ooit al een koning geweest. En u kunt over die koning lezen in Richteren hoofdstuk 9. En die koning die laat zich Abimelech noemen. En je moet het maar voor jezelf eens thuis lezen. Het is een slechte koning die eveneens op een tragische manier aan zijn einde is gekomen. Abimelech die wordt dan niet zoals Saul door boogschutters zwaar verwond. Maar Abimelech die krijgt tijdens een belegering een molensteen op zijn kop die een vrouw uit een toren naar beneden gegooid heeft. En dodelijk verwond wil hij niet sterven door de hand van een vrouw. Nou, dat zou een te grote vernedering zijn, hè? En Abimelech die wil net zoals Saul dat zijn wapendrager hem afmaakt. Je kunt dat lezen in Richteren 9, vers 54. En ik vind die gelijkenis heel treffend. Ik denk dat je kan zeggen dat Saul als het ware hetzelfde pad bewandelt als deze slechte koning Abimelech, waarin hij hem voorgegaan is. En ik denk dat hij een stilzwijgend commentaar levert op Saul zijn koningschap. Maar er is ook een verschil tussen de dood van Abimelech en de dood van Saul. En dat kunt u zien in vers 4. En Saul zei tot zijn wapendrager, trek uw zwaard en doorsteek mij daarmee, opdat deze onbesnedenen niet komen en mij doorsteken en de spot met mij drijven. Maar dat lezen we. Maar zijn wapendrager wilde niet, omdat hij ervoor terugschrok. Daarop nam Saul het zwaard en stortte zich erin. Toen zijn wapendrager zag dat Saul dood was, stortte hij zich ook in zijn zwaard en stierf met hem. Dus in tegenstelling tot de wapendrager van Abimelech, weigert de wapendrager van Saul om hem uit zijn lijden te verlossen. Ik vind dat heel opmerkelijk, want wie was oorspronkelijk Saul zijn wapendrager? David, inderdaad. Dus net zoals David wil deze man de hand niet slaan aan de gezalfde van Jahweh. En hij weigert om de gezalfde koning te doden. Dus wil Saul uit angst van een gruwelijke dood ontkomen aan de Filistijnen, dan is hij genoodzaakt om het nu zelf te doen. En laten we daar eens een momentje dieper over nadenken, vrienden. Saul is een koning die bewust ongehoorzaam was aan Jahweh. Hij nam zijn lot steeds in eigen handen. En hoe eindigt hij? Door nu eigenhandig zichzelf van het leven te beroven. Vergeet niet dat Saul ooit Een groot en dapper krijgsman was die zeer succesvol bleek in de strijd. Het is al lang geleden, maar herinnert u zich nog hoe dat zijn fijne carrière 16 hoofdstukken voorheen al beschreven was? In 1 Samuel hoofdstuk 14. Dat lazen we toen, hebben we erover nagedacht, nadat Saul het koningschap over Israël verworven had, voerde hij oorlog naar alle kanten tegen al zijn vijanden, tegen Moab, de Ammonieten, Edom, de koningen van Soba en de Filistijnen. En overal waarheen hij zich wendde, zegevierde hij. Hij verrichtte dappere daden, versloeg de Amalekieten en redde Israël uit de macht van hen die het plunderden. Dat was aan het begin van zijn koningschap. Want in die 16 hoofdstukken die volgen, hebben we gezien hoe dat het van kwaad naar erger gaat. Maar let nu eens op zijn levensafloop. Gedreven door angst, hebben we gezien. Niet wetende waarin of waaruit, gaat hij een medium raadplegen. En hij stort dat helemaal in elkaar van angst wanneer dat hij te horen krijgt wat hem daar te wachten staat. En hij deelt daar zijn laatste maaltijd, zijn laatste avondmaal met een heks. En dan verdwijnt hij in de nacht. De volgende dag vinden we hem op het slagveld. Hij wordt daardoor een overmacht in het nauw gedreven en hij vreest om levend in handen van de Filistijnen te vallen. En uit angst voor een gruwelijke dood beslist hij om er uiteindelijk zelf een einde aan te maken. Als dat geen tragedie is. Heel zijn ambtsperiode heeft Saul gevreesd voor zijn leven, de anderen over zijn lot zouden beslissen. En is het dan eigenlijk niet ironisch, vrienden, dat hij uiteindelijk uit angst zichzelf van het leven berooft? Ik vind dat heel tragisch. En ik denk dat daarin een ernstige les te leren is. Alles was begonnen hier bij Saul met ongehoorzaamheid. Het ging van kwaad naar erger. Nu, als je geroepen bent om een bepaalde roeping te vervullen, dan moet je die roeping gehoorzaam zijn. En dan moet je doen wat je hoort te doen. Anders loopt het gewoon slecht af. En ieder dier zit die de Heer Jezus toebehoort, die is door het evangelie geroepen om de Heer Jezus na te volgen. En laten we alsjeblieft die roeping gehoorzaam zijn. Want zoals het einde van Sauls leven ons laat zien, heeft dat heel ernstige gevolgen die veel verder reiken dan uw eigen persoon. Want ik wil hier nog op iets wijzen. In vers 4 noemt Saul de Filistijnen onbesnedenen. Hij zegt tegen zijn wapendrager, trek uw zwaard en doorsteek mij daarmee, opdat deze onbesnedenen niet komen en mij doorsteken en de spot met mij drijven. Nu, dit vers vormt eigenlijk van heel die tekst het middelste vers. Daar ligt alle klemtoon op. Dus het laat ons iets heel belangrijks zien. Want er wordt hier een groot contrast zichtbaar. Herinnert u zich nog uit het boek 1 Samuel, een Filistijn, een onbesneden Filistijn, die de spot dreef, dag aan dag. De held Goliath. Saul, die was eertijds niet in staat om Goliath te verslaan, omdat hij weigerde te vertrouwen in de naam van de Heer. En 40 dagen lang toen kwam Goliath naar van voor en die onbesneden Filistijn spotte met de naam van Yahweh. 40 dagen aan een stuk. Herinner je zich dat nog? Tot op de dag dat David, omdat hij meer dan wie ook zag dat de naam en de reputatie van de Heer op het spel stond, de strijd aanbond met Goliath omwille van de naam van Yahweh. En zegevierend bracht hij Goliath en de Filistijnen een verpletterende nederlaag. Goliath onthoofd en het Filistijnse leger vernietigd. En wat vinden we nu? Saul onthoofd en het leger van de Israëlieten vernietigd. Saul die wou niet in de handen van onbesneden Filistijnen vallen en bespottelijk gemaakt worden. Maar hij onderhoudt hier wel hetzelfde lot he, als Goliath, de onbesneden Filistijn, die de naam van Yahweh bespottelijk had gemaakt. En waarom laat God dit gebeuren? Wel, zoals we gezien hebben, Saul is een vijand van God geworden, door wie dat de naam van Yahweh en het aanzijn van die nietige afgoden van de Filistijnen bespottelijk is gemaakt. Saul, die juist door Yahweh geroepen was om Gods volk van de Filistijnen te verlossen, nota bene, die eindigt als de onbesneden Filistijn Goliath, die de naam van Yahweh bespottelijk had gemaakt. Dat is hier het hele intrieste, broeders en zusters, van dit verhaal. De Filistijnse evangelisten die rennen het land hier rond met de boodschap, Yahweh, dat is een grote loser, zeggen ze. Als Israël en hun koning een absolute nederlaag leiden, dan is dat een grote schande. Maar het is nog een veel grotere schande dat de naam en de eer van de Heer bespottelijk is gemaakt. De zorg voor Gods naam, vrienden, Gods reputatie en eer, dat is iets wat ons individueel als collectief heel nauw aan het hart moet liggen. En toen ik hier zo over nadacht, dan vroeg ik me af of Saul hierin ook niet juist het antitype is van onze geliefde Heere Jezus. Saul, die vreest om doorstoken, bespot te worden en te schande gemaakt te worden in zijn dood. Maar onze Heer Jezus, die liet zich bespotten. Hij liet zich schandelijk verhogen. En hij liet zich doorsteken op het kruis. En waarom? Opdat de naam van God geëerd en gekend zou worden onder alle volkeren. Ziet u het omgekeerde? Saul, die wordt afschuwelijk onteerd na zijn dood. Maar wat gebeurt er met onze Heer Jezus na zijn dood? Jesaja 53, vers 9. Men heeft hem willen begraven bij de goddelozen, maar is in zijn dood geweest als een rijke, omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is geweest. Ik vind dit heel opmerkelijke dingen als je daar zo over nadenkt. We lezen in vers 7, toen de Israëlieten aan de overzijde van de vlakte en aan de overzijde van de Jordaan bemerkten dat de mannen van Israël de vlucht genomen hadden en dat Saul en zijn zonen dood waren, verlieten zij de steden en vluchten. Daarna kwamen de Filistijnen en nestelden zich daarin. Toen de Gods volk in de dagen van Jozua het beloofde land in bezit nam, broeders en zusters, dan verdreven ze de lokale volkeren, dan namen ze hun steden in bezit en ze leefden daarin. Maar wat zien we hier? Dat de Filistijnen hetzelfde doen met Israël. In feite vindt hier een omgekeerde verovering plaats. Het is moeilijk in te schatten hoe groot dat gebied is en om hoeveel steden dat het hier gaat, maar we kunnen met zekerheid zeggen dat de Filistijnen diep op Israëls grondgebied zijn doorgedrongen. En dit laat ons zien, broeders en zusters, dat na 40 jaar heerschappij van koning Saul, Israëls, om zeggen ze, in precies dezelfde situatie terug is als toen Saul als koning werd aangesteld. We zijn terug bij af. En dat is precies ook wat de laatste toch verrassende scène met de mannen van Jabes hier in dit boek ook doet. Het doet ons herinneren aan hoe het allemaal begonnen was met koning Saul. En het is helemaal anders had kunnen lopen, zowel voor de koning als voor Gods volk. We lezen in vers 11, toen de inwoners van Jabes in Gilead hoorden wat de Filistijnen met Saul hadden gedaan, begaven alle krijgslieden zich op weg, liepen de hele nacht door en haalden de lijken van Saul en zijn zonen van de muur Bet-San. Daarna kwamen zij in Jabes terug en verbrandden ze daar. Ze namen hun gebeente en begroeven het onder het tamarisk te Jabes, toen vastten zij 7 dagen lang. Ja, wat als muziek in de oren klonk voor de Filistijnen, dat bracht de inwoners van Jabes-Gilead in een diepe rouwstemming. Toen als zij te horen kregen van de verminking van het lichaam van koning Saul, toen meenden ze iets te moeten ondernemen om die gruwelijke schande ongedaan te maken. En de dapperste mannen onder hen die besloten zich aan een zeer riskante onderneming, om daar die verhakkelde lichamen van Saul en zijn zonen, die aan het wegrotten waren op de muren van Bet-San, om die laatste eer te betonen. Nu die nachtelijke tocht, 30, 35 kilometer heen en terug door een vijandelijk gebied, dat was allesbehalve een gezondheidswandeling. Deze moedige mannen die werden voortgedreven door dankbare herinneringen. Want dit waren de inwoners van de allereerste stad die door koning Saul bevrijd werd, na zijn aanstelling als koning. Je kunt het lezen in 1 Samuel 11, vers 1 tot 11. Die verwijzing hier naar Jabes-Gilead is een herinnering aan de gloriedagen van Sauls beginperiode als koning. En Jabes-Gilead was nooit vergeten dat toen het bedreigd werd door die Amoritische koning Nagas, weet je nog, alias de snake, die al even vaardig was om de mensen te verminken als de Filistijnen, dat Saul, die in de kracht van Gods geest machtige daden had verricht, hen toen de hulp gekomen was. Ja, ondertussen was de geest van God van Saul geweken en antwoordde de Heer hem al lang niet meer. Maar dit was de tijd, vrienden, dat Saul hun redder was. En ze waren hem liefdevolle dankbaarheid verschuldigd. En heel opmerkelijk, Sauls regering begon met zijn bevrijding van Jabes en zijn koningschap eindigt met Jabes' bevrijding van Sauls lichaam van de muur van Bethsan. Saul had hen toen bijgestaan. En zij zullen Saul nu bijstaan, zelfs al is er alleen nog maar zijn verminkte lijk over. Want als Saul sindsdien ook verkeerd had gedaan, niets kon een dankbaarheid voor die geweldige bevrijding uitwissen. En het kan dan wel dat grote drama hier in Gilboa niet ongedaan maken. Maar toch heb je aan het einde van dit gedeelte het gevoel dat er in heel die puinhoop hier, dat er toch iets gebeurt dat klopt en dat gepast is. En dat is mijn laatste punt. Dankbaarheid, dat zoekt altijd een weg om te doen wat hoort. Of dat het nu iets verandert of niet. Sauls einde doet ons in dat verband ook denken aan die andere gezalfde. Die ook overgeleverd was aan de volkeren om misbruikt te worden. Zijn lichaam werd ook opgehangen als een publiek voorwerp van walging en afgrijzen. En toch waren er daar die vrouwen die de wacht hielden bij de gekruisigde Jezus. Al konden ze niets doen, ze waren er wel. En toen was er ook iemand die na zijn dood met risico van eigen leven bekommernis had om Jezus' lichaam van het kruis af te nemen. Weet je nog? En die vrouwen die zagen dat van op een afstand, maar dat de Heer Jezus toen daar in het graf geplaatst werd. Konden toen niks doen, maar ze waren er wel. En toen dat ze op hun beurt alle benodigdheden bijeenzochten om Jezus' lichaam te balsemen, hadden ze geen flauw idee hoe dat ze die steen zouden verwijderen, maar toch gingen ze naar dat graf. Ware liefde, broeders en zusters, zoekt altijd een weg om de goedheid te betonen die het slechts kan betonen. Het vergeet zijn koning niet, zelfs wanneer die gestorven is. Moest denken aan een van onze Engelstalige liederen. Lied 31. They came alone. Ze kwamen alleen. Lied 31 uit Engelstalige liederen.
Spices to anoint his corpse. Through darkened streets they wept their way to honor him, the one whose death had shattered all their hopes. Why do you of defeat and loss, explaining to a stranger why the gloom, how Jesus seemed to be the king before his cross. Now all their hopes lay buried in his tomb. How slow you are to see. Have to be. Don't you believe Still we fear the face of